Gemeente, een aantal mededelingen. Dinsdagavond zal er om 8 uur weer Bijbelkring zijn. Woensdagmiddag zal de bejaardenmiddag gehouden worden. En voor vervoer kunt u contact opnemen met een van de diakenen. Die middag begint om 14:30. Woensdagavond vergadert de kerkraad om 19:30. Donderdagavond is er weer een bijeenkomst voor de jonggehuwden. Zaterdagavond zal er een kerstsamenzangavond in ons kerkgebouw worden gehouden ten behoeve van de hongersnood in Malawi. Avond georganiseerd door de stichting Stefanos. Die begint om 19:30. Dan is de eerste collecte vandaag voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En volgende week is er 1 collecte en die is bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 33, het 9e en het 10e vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven en zijn machtig arm beschermt de vromen. 9 en 10 van 33. Gemeente, laten we eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 19. Daarvan de versen 20 tot en met 34. 2 Koningen 19, vers 20 tot en met 34. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. 111, het vijfde vers. 2 Koningen 19 bij vers 20 beginnen. Toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia, zeggende: Zo spreekt de Heere, de God Israëls, dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, de dochter van Sion, veracht u, zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wie hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wie hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel van uw boden hebt gij de Heere gehoond en gezegd: ik heb met de menigte mijner wagens beklommen de hoogte der bergen, de zijden van de Libanon. En ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouden, en zal komen in zijn uiterste herberg in het woud van zijn schone veld. Ik heb gegraven en heb gedronken vreemde wateren, en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Hebt gij niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb en dat van oude dagen af geformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. Daarom waren haar inwoners zonder handen. Ze waren verslagen en beschaamd. Ze waren als het gras des velds en de groene grasscheutjes, het hooi der daken en het brandkoren eer het overeind staat. Maar ik weet uw zitten en uw uitgaan en uw inkomen en uw woeden tegen mij. om uw woeden tegen mij en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is. Zo zal ik mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen en ik zal u doen wederkeren door die weg door welke gij gekomen zijt. En dit zij u een teken, dat men in dit jaar eten zal wat vanzelf gegroeid is en in het tweede jaar wat daarvan weer uitspruit. Maar zaait in het derde jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten. Want het ontkomene, het overgeblevene is van het huis van Juda. Het overgeblevene is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en opwaarts vrucht dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van de berg Sion, de ijver van de Heere der Heerscharen, zal dit doen. Daarom zegt, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl in schieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen en geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen. Om mijnentwil en om Davids, mijn knechts wil. Lezen die in Jesaja 33. Jesaja 33. Ik lees u als de teksten versen 20 en 21. Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ter neder geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden en van welker zelen geen verscheurd worden. Want de Heere zal aldaar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren. En geen treffelijk schip zal daarover varen. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. En dan willen wij voorbeden doen voor zuster van Kleef en broeder en zuster van Dis in verband met het overlijden en de begrafenis van een broer in Amerika. Wij willen ook voorbeden doen voor het kind van Leen en Apollonia van de Bos, dat deze week een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan. Heren, laten we vanmorgen tot u mogen komen met dankzegging, met erkenning van uw goedheid, van uw zorg die ge aan ons besteed hebt in de afgelopen week en in de afgelopen weken. U hebt ons gedragen en gespaard. We zijn allen nog in welstand in de gelegenheid om naar uw huis te komen vanmorgen. U geeft ons het voorrecht dat we elkaar hier in uw huis weer mogen ontmoeten. En u geeft ons bijzonder ook het voorrecht dat wij hier rondom uw woord mogen samenkomen. Heren, het past ons om u te erkennen als de gever van alle goede gaven, zoals u zich ook in de afgelopen weken weer hebt bewezen. We hebben als gemeente gedurig weer het woord mogen horen verkondigen. Zij het dan dat dat woord verkondigd werd door andere voorgangers. Laat het tot zegen zijn, heren. Laat het vrucht mogen dragen. En als we vanmorgen elkaar weer aan deze plaats ontmoeten en als uw dienaar zijn werk hier in de gemeente weer mag opvatten, wilt u dan ook genadig aan ons denken en de verkondiging van uw goddelijk woord ook vandaag tot een rijke zegen stellen. Als wij zien op wat u gedaan hebt, heren, dan is er niets dan anders dan reden tot dankbaarheid. Als we zien op wie wij geweest zijn, dan zullen we vanmorgen er ook weer niet aan kunnen ontkomen om ons hoofd te buigen en voor uw aangezicht te erkennen dat wij niet geweest zijn die wij moesten zijn. Laten we dat ook eerlijk belijden, heren. En geef dat we dat niet alleen maar met onze lippen uitspreken, maar dat door het werk van uw Heilige Geest het ons ook innerlijk duidelijk mag zijn dat wij nooit reden hebben om onszelf te verheffen, om onszelf te prijzen, om onszelf te feliciteren, maar dat we altijd reden hebben om onszelf wel degelijk schuldig te weten en ons voor uw aangezicht te verootmoedigen. En zo komen wij vanmorgen weer in de kerk als zondaren, heren. En we brengen heel wat mee aan zonde en aan schuld en aan onwaardigheid. En nu heffen we onze ogen op tot u. En we richten ons in het gebed tot u om van u een zegen te bidden. Maar dan toch wel een onverdiende zegen. Een zegen die we verbeurd hebben. Doe ons dat ook beseffen, heren. Dan zijn we klein. Dan zijn we inderdaad ootmoedig. Dan buigen we diep. En dan zal het een wonder zijn als u aan ons denkt en naar ons omziet. Dan zal het een wonder zijn als u uw woord indraagt in onze harten. Als u ons door uw woord onderwijst. Ons door uw woord troost. Ons door uw woord corrigeert en waarschuwt. En door dat woord doet al die dingen die wij nodig hebben. Heren, wilt ge het ondanks onze zonden toch genadig doen en ons zo uw onmisbare zegen geven. En laten we het ervaren, heren, als we ons onder uw woord zetten, dat dat woord een kracht tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Dat dat woord vensters openzet. Dat dat woord bedoeld is om hoop te geven, ook in donkere en duistere dagen, in crisisuren, in moeilijke omstandigheden. Als de zonde ons aanklaagt en als uw gerechtigheid eigenlijk straf zou moeten brengen over ons verdorven bestaan. Maar dat er dan toch een woord van u is voor hen die op u hopen en die tot u de toevlucht nemen en die hun gebed voor u uitstorten. We lazen dat zo pas in de schriftlezing van koning Hiskia. Het woord dat Jesaja mocht spreken, dat was ten allereerste een aankondiging. Het gebed dat ge tot mij gebeden hebt, dat heb ik gehoord. En dat is al zo'n rijke vertroosting, heren. Gij hoort het gebed. En daarom zal alle vlees tot u komen. Heren, wij vragen van u, geef ons ook van deze dingen iets te kennen en te beleven. Nu wij op deze derde adventszondag rondom het evangelie van de komende zaligmaker samen zijn. Leid ons door uw geest in het woord van uw waarheid. En laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben of kunnen gebruiken om de loop van uw woord tegen te houden bij wie dan ook. En laat ons aller aandacht mogen zijn geconcentreerd op dat woord van u, op die zaligmaker die gij gegeven hebt, op dat heil dat gij bereid hebt, op die heerlijkheid die het volk des Heren wacht. Zegen ons, Heren, en laat u niet onbetuigd, maar neem weg al onze zonden en scheld ons alle misdaden kwijt. Wij bidden u voor hen die niet naar de kerk konden. Er zullen er zijn, Heren, die door ouderdom of anderszins door ziekte of gebrek niet naar uw huis kunnen gaan. Vergeet u er niet één, Heren, maar bezoek ze allen met uw heil. We bidden u voor dat kleine kind van Lenen Apollonia van den Bos, als het in deze week naar het ziekenhuis moet voor een behandeling, een ingreep. Mag het alles goed gaan, Heren, zegent u het en maakt u het alles wel. En brengt dit kind ook weer in welstand terug bij zijn ouders. We bidden u ook voor rouwdragenden. Er is broeder en zuster van deze, zuster van Kleef, die beide getroffen zijn door het bericht van het overlijden van een broer in Amerika, ver weg. Wat hen natuurlijk ook belemmerd heeft om van heel dichtbij met de rouwdragende naar mee te leven. Maar op een afstand dragen zij toch ook verdriet in hun hart dat een uit hun kring die zo dicht bij hen stond, ook al was er dan geografisch een grote afstand, door u is weggenomen. Laat ons weer weten, Heren, dat de dood tot alle mensen is doorgegaan, waar we ook wonen en wie we ook zijn en welke leeftijd we ook bereikten. Troost en sterk hen in deze dagen van rouw en rouwverwerking. En wees u een God van nabij en niet van ver. Heren, wij bidden u voor allen die in rouw gedompeld zijn. Daar hoort onder andere ook ons koninklijk huis bij. Nu gisteren het lichaam van prins Bernhard is bijgezet in de grafkelder in de nieuwe kerk in Delft. Heren, er is heel wat gezegd, er heel wat gedaan en heel wat gebeurd. En er is heel wat belangstelling geweest, maar de plaats die hij ingenomen had, zoveel jaren, ook in de familiekring, is leeg. Heren, sterk ook daar, met uw genade en ondersteun met uw kracht. Nu diezelfde gang, die trap af naar die grafkelder, in korte tijd door de nabestaanden zelfs 3 maal moest worden gemaakt. Heren, laten ze de roepstem verstaan die er ook tot hen uitgaat. Maak uw huis in orde. Zet de dingen in orde. Ge moet God ontmoeten. Ge zult sterven. Heren, dat is de boodschap tot ons allen. Doe het verstaan. En laten we inderdaad de dingen in orde mogen hebben. Als de dag daar is dat wij worden weggeroepen uit dit leven. Dat we dan inderdaad geschikt zijn om u de Heere te ontmoeten. Dat kan nooit als we in onszelf voor u moeten verschijnen. Maar dat kan wel als er een borg naast of voor ons wil staan. Om het voor ons over te nemen. En te zeggen, ik wil niet dat hij in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening gevonden. Heren, mogen we met die zaken allereerst en allermeest ernst maken. En geef dat ook aan onze koningin en alle die tot dat huis van Oranje behoren. Zegen ons met uw genade, Heren. En sterk ons met uw aanwezigheid. En vergeef ons wat wij misdeden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 46, het tweede en het derde vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen en geen onheil zal de stad verstoren. Gemeente, onze tekst uit Jesaja 33 begint met een oproep van de profeet Jesaja: schouwt Sion aan. Dat wil zeggen dat de profeet onze blik op Jeruzalem, Sion hier genoemd, wil richten. Daar moeten we goed naar kijken. Daar moesten de mensen die naar zijn profetie luisterden ook goed naar kijken. Goed in zich opnemen wat ze dan zagen als ze naar Sion keken. Nou deden de Joden dat toch al wel, Sion aanschouwen. Want, en de profeet zegt dat, dat is de stad van hun bijeenkomsten. De stad van de godsdienstige samenkomsten. Dat is de stad waar de Heere zijn huis had laten bouwen. Waar zijn tempel stond en waar de dienst der verzoening plaatsvond. En dat was voor Israël toch een hele belangrijke plaats. Daar woonde God immers. En met name als er weer een godvruchtige koning in het land regeerde en als het volk dat de Heere vreesde daardoor zeer bemoedigd was en als door het beleid van die godvrezende koning de dienst des Heere weer in ere hersteld was en de afgodendienst zou zijn teruggedrongen. En zo was dat in de dagen van koning Hiskia, want in die tijd moeten wij ons verplaatsen als wij deze 33ste hoofdstuk van Jesaja lezen. Dan vooral in zulke tijden van geestelijke herleving was de plaats van de bijeenkomsten een hele bijzondere plaats, die een grote plaats innam in het hart van de vromen. Want daar gingen ze toch geregeld naartoe, nietwaar? Om daar de Heere te ontmoeten en daar de Heere te zoeken. Maar als de profeet hier nog eens een keer heel nadrukkelijk zegt, schouwt Sion aan, dan heeft hij daar kennelijk een bepaalde bedoeling mee. Wat wil hij die mensen dan laten zien? Wat zien ze als ze Sion aanschouwen? Gemeente, dan zien ze dat Sion op dat moment de allerongelukkigste plaats in de hele wereld is. Dat kunnen ze, als ze de oproep van Jesaja ter harte nemen, zien. Sion, de allerongelukkigste plaats in de hele wereld. Waarom? Nou, kijk zelf maar. Die stad is belegerd door vijandelijke legers. De Assyriërs zijn gekomen en ze hebben een veldtocht ondernomen tegen allerlei landen in het oosten, in het westen van Assyrië gelegen. Onder andere ook tegen het Rijk van Juda onder koning Hiskia. En die Assyrische legers die in menigte zijn opgekomen, hebben het beleg geslagen rondom Sion. En er zijn geen ontsnappingsmogelijkheden voor de inwoners van Sion. Ze zijn omringd door vijanden, ze zijn ingesloten door vijanden. En het zal nog maar een klein poosje zijn en dan zullen de vijanden de muren van de stad hebben doorbroken en de poorten zullen opengaan en de vijand zal de stad binnenstromen. En wat dan het gevolg zal zijn, je moet er niet aan denken. Het omliggende land is al verwoest, dat heeft de profeet Jesaja al aangekondigd in het 9e vers van dit hoofdstuk. Het land treurt al, de Libanon schaamt zich, de Libanon is verwelkt, Saron is geworden als een woestenij, zo Bazan als Karmel zijn geschud. Daar is al door de vijand een hoop ellende aangericht. En het zal nog maar even zijn en dan is ook Sion aan de beurt. Dan zal Sion, de stad van de bijeenkomsten, ook vallen. Niemand, geen volk in die dagen was tegen het leger van koning Sanherib opgewassen. Alles moest voor hem buigen. En als hij het in zijn hoofd haalde om een veldtocht tegen een bepaald land te beginnen, dan was het lot van dat land bezegeld. Onoverwinnelijke vijanden. En zo ligt die onoverwinnelijke vijand nou rondom Sion. Nou, u weet en u begrijpt wat het gevolg zal zijn. Dat maakt Sion al zo'n ongelukkige plaats. Bovendien is die stad gegrepen, de inwoners van Jeruzalem zijn gegrepen door een geest van moedeloosheid. Ze zien het echt niet meer zitten. Als ze alles bij alles optellen wat die Assyriërs al gedaan hebben. En ze worden er tenslotte ook nog een keer aan herinnerd door Rabsakee. Je moet het maar eens nalezen in de hoofdstukken 18 en 19 van het boek 2 Koningen. Als ze eraan herinnerd worden door Rabsakee, dan vertelt hij ze wat de koning van Assyrië al allemaal onder de duim gekregen heeft. Dan is het gevolg van dat alles geweest dat die inwoners van Jeruzalem echt geen enkele hoop meer over hebben. Dat een geest van moedeloosheid hen heeft aangegrepen en dat die moedeloosheid als een ijzeren greep om hun hart heen ligt. Waardoor ze het echt niet meer zien. En als de onderhandelaars van de kant van koning Hiskia op de muur met die Rabsakee, die onderhandelaar van Assyrië, van de koning van Assyrië, in gesprek zijn, dan zeggen ze tegen die Rabsakee: wil je alsjeblieft niet in het Hebreeuws meer spreken, want anders horen die mensen het allemaal. Dan doen ze nog een poging om een klein beetje te redden wat er te redden valt. Want ze weten al hoe de sfeer, hoe de stemming in de stad is. En dat moet niet nog meer erger worden. Maar het is juist de bedoeling van Rabsakee om die mensen nog meer schrik aan te jagen. En hij zegt: ik zal wel in het Hebreeuws spreken en niet in het Assyrisch. Hij wil bewijzen dat Jeruzalem zich helemaal niet verdedigen kan en daarom doet hij het voorstel: ik zal jullie 2000 paarden leveren. Leveren jullie dan de ruiters erop, maar dat kun je niet, je hebt er geen eens 2000. En zo is zijn hele bedoeling om het volk nog meer in moedeloosheid te doen neerzinken, zodat ze zich over zullen geven. En dan is er nog een groot nadeel, want Jeruzalem was een stad midden in het land. Er waren geen grachten om Jeruzalem heen. Er waren geen rivieren waar de stad aan gelegen was. Zodat er een natuurlijke verdedigingsgordel was. Om die reden hebben ze natuurlijk vroeger rondom de kastelen ook van die slotgrachten laten graven. Zodat er een natuurlijke verdediging rondom het kasteel was. En steden als Nineveh en Babel en Tyrus waren allemaal omringd door water. Of in ieder geval, er waren stukken van die steden omringd door water. En dat was een groot voordeel. Dat hield de vijand een tijd lang op voordat hij de stad zelf kon aanvallen. Maar er is in Jeruzalem geen sprake van. Integendeel. Als het om water gaat, dan hebben ze geen water als verdedigingsmiddel. Maar ze zullen ondervinden, omdat er in Jeruzalem zelf ook geen waterbronnen zijn, maar de watertoevoer van Jeruzalem buiten de stad vandaan moest komen, ondergronds. En als de vijand daarachter komt en als de vijand die watertoevoer af zal dammen, afsluiten, dan moeten ze straks binnen de stad allemaal nog van dorst omkomen. De muren zullen nog wel een poosje soelaas bieden, maar dan komt de dood langs een andere weg. De dood via het verdorsten. Al met al, de allerongelukkigste plaats in de hele wereld. Als je op dat moment in Sion woont, dan ben je er slecht aan toe. Dan zegt koning Hiskia, en hij zegt het uit de beleving, dat de kinderen gekomen zijn, hij spreekt beeldspraak, tot aan de geboorte. Maar er is geen kracht om te baren. Ten dode opgeschreven zijn ze. Machtige vijanden die het beleg hebben geslagen. Moedeloze mensen die geen kracht meer hebben om zich te verdedigen. Verdedigingswerken die totaal ontbreken. Schouw Sion aan. Dan kun je dat zien. Sion, de stad van onze bijeenkomsten. En zoals op vele plaatsen in het woord van God, zo ook hier mogen we dat Sion beelds als beeld zien van het volk des Heren uit de tijd van het Oude Testament. Dat was het volk dat de Heren verkoren had. Daar had hij zijn naam aan verbonden, daar had hij zijn verbond opgericht, daar had hij de dienst der verzoening gegeven. Daar had hij zijn naam verbonden aan het volk van Israël. De Oud-Testamentische kerk, En die zag er zo uit. Dat was het eerlijke, het reële beeld van het volk van God. Er komt niets van terecht. Het is een hopeloze zaak. En zoals het toen in Sion was, zo is het vaker geweest in de geschiedenis van de kerk. Er zijn meer tijden geweest dat Sion, en dan bedoel ik niet meer de plaatselijke stad Jeruzalem, maar Sion dan in de overdrachtelijke zin als een aanduiding van het volk des Heren, van de kerk des Heren, en waar dan in de wereld ook. Het is er meer tijden geweest dat dat volk van God net als zo'n belegerde vesting was. En dat vijanden zich sterk maakten. En ze waren ook machtig. En ze bereikten ook veel. En ze veroorzaakten ook veel verwarring. En ze deden veel schade. En er kwamen machten van ongeloof op de been. En er werd dwaling verkondigd. En de waarheid die Sion op de been moet houden, werd ondergraven. Soms gebeurde dat bewust, heel opzettelijk. Soms gebeurde dat onbewust, goed bedoeld, maar nochtans door onkundige mensen. Onkundig omdat zij zelf geen echte kennis van God en van goddelijke zaken hadden, ook al hadden ze theologie gestudeerd. En waarmee kan een kerk, waarmee kan dat volk des Heren zich nou verdedigen? Zijn er geloofshelden in haar midden? Zijn er mensen die weten hoe het moet? Zijn er mensen die kunnen zeggen, zo en zo zullen we doen? Weet men de wapens te gebruiken? Beschikt men over wapens? Niet als, net als in Jeruzalem toen, de mensen door een geest van moedeloosheid en ingezonkenheid zijn aangegrepen. En zo kan het ook zijn in het persoonlijk geestelijk leven. Zo kan het ook zijn in het leven van ieder die een kind van Sion mocht worden. Psalm 87 heeft het over de inwoners van Sion die de naam van Sions kinderen mogen dragen omdat ze daar geboren zijn. Dat wil Nieuwtestamentisch zeggen omdat ze daardoor wedergeboorte burgers geworden zijn. Gods kinderen die het ware geloof hebben ontvangen. Wel, in hun persoonlijk leven kan het ook zo zijn als, zoals het was in de dagen van Hizkia en Jesaja. De geestelijke vijanden de ziel belegeren. En dat van binnen het ongeloof de overhand heeft. En dat de overgebleven zonden de kop opsteken. En dat de verzoekingen er zijn en de kracht om in de verzoeking staande te blijven ontbreekt. En dat het gebed verflauwt. En dat het woord geen kracht meer lijkt te doen. En dan zegt de berijming van het gebed des Heren, wat wordt er van ons in die staat? Want in ons is geen kracht en geen wijsheid en geen moed. En dan zegt Jesaja, kijk daar nou maar goed naar. Jesaja, maar heb je geen andere boodschap? Moeten wij nog eens te meer onder de indruk raken van onze ellendigheid, van onze verlorenheid? Moeten we nog eens des te meer onder de indruk raken van het feit dat we verloren zijn en verloren gaan? Ja, zegt Jesaja, kijk daar nou maar goed naar. Want op die manier kun je er inderdaad echt van overtuigd raken dat het een hopeloze zaak is met een mensenkind. En dat hij geen verwachting meer over kan hebben. Kijk daar nou maar goed naar, om jezelf te overtuigen dat als er redding komt, die redding van een andere kant moet komen. En als de kerk eruit doorheen komt, dat het is omdat er een andere beschermer optreedt. Kijk daar nu maar goed naar, om er des te meer en des te dieper van overtuigd te raken dat het van Gods kant moet komen. altijd weer en alleen van Gods kant. En dat alle wegen van de mensen uit afgebroken zijn. Hebt u dat in uw leven al eens leren erkennen? Of hebt u altijd nog net een kleine mogelijkheid opengehouden en overgehouden? Hebt u altijd nog net een gaatje gezien waar u doorheen kon kruipen om uw eigen situatie te redden? En u toch nog weer zelf op de been te houden? En altijd nog weer iets voor de dag te kunnen halen waardoor je toch weer vertroost dacht te kunnen zijn en moed te kunnen grijpen? Is het echt wel eens een keer zo ver gekomen dat je zegt, en nou weet ik het echt niet meer, hoe het nou nog in orde moet komen met mijn arme ziel? Hoe ik nu nog verlost moet worden? Ik weet het niet meer. Om van alles afgebracht te worden en alles uit handen geslagen te krijgen. Schouw Sion aan en kom tot de conclusie dat het buiten hoop is. Is het dat dan wat Jesaja wil vertellen? Ja, dat. Met de bedoeling om de moedeloosheid van de burgers van Sion nog groter te maken? Nee, dat niet. Dat niet. Want hij mag ze nog meer vertellen. Hij mag ze nog een boodschap van de Heere meegeven. Over wat ze nog meer zullen zien. Zullen zien. Schouw Sion aan, doe dat nu. Kijk goed rond. Wat zie je dan? Dat hopeloos is. Als je dat goed gezien hebt. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een geruste woonplaats. Als je het goed gezien hebt hoe Sion er nu uitziet, dan mag ik hier naam van de Heere verkondigen, zo zegt de profeet, dat het eigenlijke beeld van Sion, maar dan van God uitgezien, heel anders is dan het beeld wat je hier op aarde met je natuurlijke ogen ziet. Van God uitgezien, en dat mag een mens ook zien als hij in het geloof ziet, als hij geloofsogen ontving en geloofsogen gebruikt. Van God uitgezien is Jeruzalem helemaal geen ongelukkige woonplaats. Is Jeruzalem helemaal geen plek waar je alle hoop moet verliezen en waar het verloren is en voor altijd verloren zal zijn. Van God uitgezien is Jeruzalem juist een geruste woonplaats. We hoorden daar ook al van toen we 2 Koningen 19 voor een gedeelte lazen. De profeet Jeremia, de koning Hizkia had gezanten gestuurd naar de profeet Jesaja. Nadat hij zelf in gebed gegaan was, dat lees je in het eerste gedeelte van hoofdstuk 19. En nadat hij de brieven die hij van de koning van Assyrië gekregen had voor het aangezicht van de Heere had uitgespreid. Prachtige illustratie van hoe het eigenlijk moet gaan. In het gebed, dat je de brieven, ook de lasterbrieven, ook de brieven van de beschuldigingen, ook de brieven die je van de duivel krijgt en van de vijanden van Gods kerk, maar voor Gods aangezicht neerlegt en tegen de Heere zegt, Heere, leest u het zelf maar. Want het is tenslotte mijn zaak niet, zegt Hizkia. Het is uw zaak, Heere. Wel nu, als hij zo gebeden en geworsteld heeft voor het aangezicht van de Heere en eerlijk herkend heeft, want hij heeft gedaan wat de profeet zei. Hij heeft Sion aanschouwd en hij komt tot die conclusie, ik weet het echt niet meer. Als hij zo tot de Heere gebeden heeft, stuurt hij een paar van zijn knechten, van zijn lakeien uit naar het huis van Jesaja om te vragen, is er nog een woord van de Heere? En dan laat Jesaja weten, ja, er is een woord van God. Het eerste is, de Heere heeft het gehoord, Hizkia. De Heere heeft er acht op geslagen. God hoort het gebed. Het is niet te vergeefs als een mens zijn hart voor de Heere uitstort. Maar afgedacht nog daarvan, er is ook een antwoord van de Heere. Hij hoort niet alleen, maar hij antwoordt ook. En toen heeft hij, en we lazen dat, toen heeft hij die belofte gegeven dat hij zal afrekenen met de Assyriërs en dat hij voor de veiligheid van Jeruzalem zal instaan. En dat laatste vers, ik zal Jeruzalem verlossen. En de Heere geeft ook aan waarom die het doen zal. Om zijn naams wil. Niet om enige gerechtigheid bij Hiskia, al was nog zo'n vrome koning. Niet om enige gerechtigheid bij wie dan ook in Jeruzalem. Nee, ik doe het om eens naams wil. Laat dat ook duidelijk zijn, zegt God. En ik doe het vanwege het verbond dat ik met David gemaakt heb. Wel nu, als de profeet zo de boodschap verkondigd heeft die we in dat hoofdstuk in 2 Koningen dan terugvinden, dan mogen we die boodschap van Jesaja aangevuld vinden in het 33e hoofdstuk van zijn profetenboek. Want naar diezelfde tijd verplaatst ons dit hoofdstuk. En dan horen we de profeet nog meer zeggen. Nu ziet u, zo zegt hij in dat antwoord, en nu zegt hij via Jesaja tot de inwoners van Jeruzalem, nu ziet u de koning. En hoe zie je hem gaan als hij naar de tempel gaat met die brieven onder zijn arm? Hoe liep Jesaja, hoe liep Hiskia er toen bij? Hij had zijn kleren gescheurd. Hij had as op zijn hoofd. Hij was diep in de rouw. Hij liep met gebogen hoofd en met afhangende schouders. En zo ging hij naar Gods huis. Als een ellendige. En hij beleefde het ook zo als dat hij een ellendige was. Zo zagen ze hem gaan. De inwoners van de stad. En dat was nog weer een extra reden om moedeloos te worden. Als dat hun koning is. En als hij er zo aan toe is, wat moet er toch van ons terechtkomen? Maar zo zegt de profeet in vers 17. Als je nou straks Hiskia weer zal zien, de koning. Dan zie je hem in zijn schoonheid. Dan heeft hij zijn koninklijke kleren weer aan. En als je straks op de muur gaat staan, als je er nou staat, dan zie je alleen maar vijanden. En dan zie je achter die vijanden alleen maar verwoest land. Maar als je straks op de muur gaat staan, dan zie je een vergelegen, een wijd uitgestrekt land. Waar geen vijand meer in te bekennen is. Maar waar de dingen weer hersteld zullen gaan worden. Er komt verandering. God zal ervoor zorgen dat de belegeraars aftrekken. De Heere zegt zelf dat hij een haak in de neus van die koning van Assyrië zal leggen. En dat hij hem als een beest zal wegslepen naar zijn eigen land. Hij zal straks een van zijn engelen uitzenden. En die engel zal paniek en verderf zaaien in het leger van de belegeraars. En als ze dan weer naar Sion kijken, dan zullen ze het ook zien. Als de profeet het woord spreekt, dan mogen ze het zien voor zover ze geloof hebben. En als het geloof straks overgaat in aanschouwen, dan mogen ze het nog duidelijker zien. Jeruzalem, een geruste woonplaats. Een veilige stad, waar mensen zonder zorg, zonder bekommernis, zonder bedreiging kunnen wonen. Waar ze geen gevaar hoeven te duchten. De profeet gebruikt nog een beeld, het beeld van een tent. Nou, u weet hoe het met een tent is. Je ligt zo tegen de grond, nietwaar? Een flinke rukwind of een paar rukwinden of zwaar noodweer en de tent ligt tegen de grond. De pinnen kun je zomaar uit de grond trekken, de zeilen, de touwen. Ze kunnen breken, ze kunnen kapot gaan. Maar deze tent niet. Die pinnen worden niet meer uitgerukt. Het is een geruste, het is een vaste, het is een zekere woonplaats. Het beeld van een tent is eigenlijk niet eens meer juist. En als je dan toch het beeld van een tent gebruikt, dan mag je erbij zeggen, zegt Jesaja, dat die pinnen vastzitten in de grond. En dat die touwen strak staan en dat ze niet breken kunnen. Zo veilig is het in die stad. Is dat de taal van een optimist die zonder enige grond het volk probeert wat wijs te maken? Die de moed een beetje probeert op te vijzelen? Is het iemand die... Nee, het is geen optimist. Het is niet iemand die doet wat een struisvogel doet. Het is geen diplomaat die deze taal gebruikt om erger te voorkomen. Het is niet iemand zoals de minister-president van Engeland in 1938... die toen hij terugkwam uit München, waar Hitler hem bedrogen had, bij zijn terugkomst in Engeland zei op het vliegveld: "Peace in our lifetime." Hij geloofde het zelf en hij dacht dat hij het beste eraan deed om het de mensen ook maar te laten geloven. Maar het was van de vooravond van de grote Tweede Wereldoorlog. Nee, zo'n figuur is deze man niet die deze woorden spreekt. En daarom mag hij er nog wat aan toevoegen als hij namens de Heere spreekt. Het woord van God verkondigt. Dan pakt hij ook die gedachte van Jeruzalem heeft geen natuurlijke verdedigingsmiddelen op. Geen rivieren, waardoor de stad op een natuurlijke wijze beschermd wordt. Want de vijand zal eerst over die rivieren heen moeten komen om de stad te kunnen bereiken. Hij pakt dat beeld op dat er rondom Jeruzalems muur geen grachten gegraven zijn, waar de vijand eerst een oplossing voor moet vinden. Maar, zo zegt hij, het zal wel zijn alsof er brede stromen om Jeruzalem heen lagen. Het zal wel zijn alsof er diepe grachten rondom de stad gegraven waren. De Heere zal die functie overnemen. Hij zal Jeruzalems bescherming zijn. En daarom, al zouden er echt rivieren liggen, dan heb je nog de kans dat er met allerlei schepen de vijand zal proberen overheen te komen. Met allerlei soorten schepen, roeischuiten, galjoenen, treffelijke schepen. Maar geen sprake van bij Jeruzalem. De vijand zal absoluut niets kunnen bereiken. De stad die God ter woning heeft verkoren is een veilige stad. Geen onheil zal de stad verstoren. En ik zei, dat mag nou gezien worden door iemand die gelooft. Al liggen de vijanden nog om de stad, al zijn de meesten in de stad nog diep moedeloos, al hebben ze geen kracht en geen wijsheid en geen moed bij het duister dat de hemel dekt, dan mogen zij die het waarachtige geloof van de Heere ontvingen en beoefenen mogen het toch zien. Gij zult Jeruzalem zien. En gemeente, dat is nou een boodschap voor Gods volk in die tijd. Maar het heeft de Heere behaagd om het in de Bijbel te laten optekenen, zodat het niet in het vergeetboek geraakt is. Als een woord dat toen wel gesproken is, maar wat niemand zich meer herinnert. De Heere heeft Jesaja niet alleen geroepen om het uit te spreken toen, maar hij heeft hem ook geroepen om het op te schrijven. En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat het er nog staat. Zoveel eeuwen later. En dat het nog gezegd mag worden. En dat het nog net zo waar is. En dat is de waarde van het woord van God, gemeente. Het zijn de eeuwige woorden van de eeuwige God. En ze zijn waar tot op de dag van vandaag. En de Heer Jezus heeft er zelfs van gezegd dat er geen tittel en geen jota van ter aarde zal vallen. En nog is het waar dat Jeruzalem een veilige woonplaats is. Waarom? Vanwege Gods trouw aan zijn volk. Ook in de dagen van crisis. Ook in de dagen waarin de kerk des Heren belegerd wordt. Ook in de dagen waarin het aantal van hen die de Heren oprecht vrezen slinkt. Ook in de dagen waarin dwaling de overhand gaat krijgen. De Heren zal in dit moeilijk leven zijn volk een erfdeel nooit begeven. Hij zal het altijd waarmaken wat hij beloofd heeft, dat de poorten der hel, en er zijn nogal wat poorten der hel, en ze zijn nogal verschillend ook, dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen, als hen geweld of list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zullen altijd dierbaar zijn in zijn oog. Haar veiligheid is gegarandeerd. Dat is aan de Heere te danken. Uitsluitend, maar ook volkomen. Hij is, en daar heb je het geheim. Jesaja mag het verkondigen. De Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Dat is het. Er zijn een hele hoop mensen in Sion. De koning en al zijn onderdanen, zijn hofhouding en ik weet niet wie allemaal meer. En bij niemand van hen is raad. En bij niemand van hen kun je de oplossing verwachten. Het hoeft ook niet. Want er is er nog één in Jeruzalem. Dat is de Heere zelf. De heerlijke, zegt de profeet. Ach, en met dat ene woord heeft hij eigenlijk alles gezegd. Want als de Heere de heerlijke is. Gemeente, dan is hij, en is daarmee dat tegelijkertijd gezegd, dan is hij alles. En als hij komt, als de heerlijke, dan brengt hij alles mee. Dan bezit hij kracht om de vijanden te bestrijden. Dan weet hij hoe hij dat doen moet. Dan bezit hij kracht om dat volk van moedeloze mensen weer te bekrachtigen en te versterken met kracht in de ziel. Dan beschikt hij over genade, zodat hij hen geeft wat ze niet verdiend hebben. Want laten we eerlijk wezen, en dat zullen die inwoners van Jeruzalem ook nog een keer moeten erkennen. Was het nou zo vreemd dat die Assyriërs kwamen? Lag er niet heel veel dat scheiding maakte tussen de Heere en hun ziel? Wie was de koning die aan Hiskia vooraf ging? En wat was er onder de regering van die voorganger van Hiskia allemaal gebeurd? Wat was er gebeurd in Jeruzalem, in de stad van de bijeenkomsten? Wat was er gebeurd in die plaats van de bijeenkomsten? Wat was er gebeurd met het huis des Heren? Dan was het altaar van de Heren notabene weggezet en er was een afgodsbeeld voor in de plaats gesteld. Had de Heren geen reden om zijn ongenoegen over het volk te uiten? Want ze waren die koning Achas toch ook maar gevolgd. Op zijn goddeloze weg. En ze hadden de dienst des Heren toch ook maar verzaakt. Was er geen reden voor de Heren om zijn volk door die Assyriërs te laten tuchtigen? Zou het onrechtvaardig geweest zijn als de Heren de Assyriërs de gelegenheid had gegeven niet alleen maar om het beleg te slaan, maar ook om die muren te breken? Zou het onbillijk zijn geweest als de Assyriërs al hadden kunnen doen wat anderhalve eeuw later de Babyloniërs gedaan hebben? Want toen gaf God de stad wel prijs. En daarom als de Heere komt, als Jesaja dat mag verkondigen als de Heerlijke, dan brengt hij genade mee. Niet alleen maar de macht om te verlossen, niet alleen maar de macht om weer moed te geven, maar dan brengt hij genade mee. Vergevende genade. Om de zonde van het volk uit te delgen. Om de ongerechtigheden te bedekken. Nou, dat woord gemeente, dat woord van Jesaja is ook vandaag nog van betekenis, ik zei het al, maar het zal dan ook verstaan moeten worden. Ook in de dagen waarin wij leven. Want we leven ook in een tijd waarin de kerk, waarin het volk, waarin de waarheid des Heren wordt aangevochten. Ondergraven. Soms denk je wel eens, zou de duivel het toch nog winnen? Of anders gezegd, zou de kandelaar echt toch van zijn plaats worden weggenomen? Zou de Heere gaan doen in ons Westen? Wat hij dreigde te doen bij die gemeente van Efeze. In Openbaring 2. Als ze zich niet zouden bekeren. En als ze niet tot hun eerste liefde zouden terugkeren. Dan zou de Heere dat immers doen. De kandelaar wegnemen. En hij heeft het nog gedaan ook. Kijk nu maar in Efeze. Daar is die kandelaar niet meer te vinden. Zou God dat ook met ons volk gaan doen? Zou je toelaten dat straks de muren van Sion instorten? Dat we het moeten prijsgeven? Wat we nodig zullen hebben, dat is dat we datzelfde geloof mogen beoefenen waar Jesaja toe oproept. Dat we het zien mogen. Vertrouwen mogen. De Heere erop aangrijpen mogen. Zijn genade aangrijpen. Heere, weest u ook bij ons als de Heerlijke. Oh ja, kijk dan maar naar je onmacht. En kijk dan maar naar je onwaardigheid. En kijk en erken maar voor de Heere dat je het verbeurd en verknoeid hebt. En dat als God in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. En dat geldt van de kerken, dat geldt van een ieder persoonlijk. Wie van hem zou dan bestaan? Erken dan maar dat dat ongeloof zo taai is. En dat je ook al heb je betere tijden in je leven gekend, er ook weer tijden komen dat je het zo lang en eigenlijk ook nog wel zo gemakkelijk weer zonder de Heere kunt stellen. En dat als je in de geestelijke duisternis verkeert, je je daarin dan ook maar schikt. En het maar aanvaardt zoals het komt. Zonder dat je er wanhopig van wordt. En zonder dat je in de benauwdheid terechtkomt. Want dat is vaak ook nog het geval. Dat mensen die andere tijden en betere tijden gekend hebben in de dagen van de duisternis zich maar schikken. Zich maar schikken in plaats dat ze de hemel bestormen. En de Heere aangrijpen en tot de Heere zeg ik, Heere, ik laat u niet los. Tenzij gij weer het licht in mijn ziel geeft. We kunnen ons zo gemakkelijk schikken. Net als die inwoners van Jeruzalem, die het eigenlijk opgegeven hadden. Wat er gebeuren moet, en wat er beoefend moet worden, dat is dat de Heere ons geeft te zien wat Jesaja hier aankondigt. En dat we dan echt luisteren. Luisteren en hopen op de Heere, want Hij is waarachtig. Hij is de Heerlijke. Steunen op zijn belofte. Hij zal al daar bij ons heerlijk zijn. Hoe komt dat toch? Omdat de Heer het niet opgeeft. Gemeente, wij luisteren naar dit woord van Jesaja in de adventstijd. Nog even. En dan mogen we met de ganse kerk ons weer gereed maken om de geboorte van de Heer Jezus in de stal van Bethlehem te gaan herdenken. Die blijde tijding die de engel aan de herders in de velden van Efrata gaf. U is heden geboren, de zaligmaker. Die tijding die door de apostel Paulus onder woorden gebracht is. Met de woorden God geopenbaard in het vlees. Wanneer gebeurde dat? Ja, ook al in zo'n donkere tijd, in zo'n tijd die vergelijkbaar is met de dagen van Hizkia en Jesaja toen het beleg om Jeruzalem gelegerd was. In die periode waarin Herodes koning was, waarin de Romeinen het in Israël te zeggen hadden, waarin al de glorie van Davids huis verdwenen was, waarin de mensen gevangen zaten in een wettische godsdienst van fariseïsme of in een vrijzinnige godsdienst van het sadduceïsme, waarin de mensen in grote mate van de Heere, van de ware dienst van de Heere, waren afgeweken. Je kon niet zeggen dat ze niet godsdienstig meer waren, want dat waren ze. En ze waren soms zeer godsdienstig. En ze brachten de offers en ze brachten de tienden, althans die waren er in Israël. En ze leefden stipt en je mocht dit niet en dat niet en je moest dat wel doen. En al die regels die kwamen ze heel precies en stipt na, maar de vreze Gods ontbrak. En die weinigen die de vreze Gods in die dagen nog hadden en beoefenen mochten, dat was een weggescholen minderheid. En hoe zouden zich die gevoeld hebben? Misschien was het in hun eigen binnenste ook vaak wel heel donker en heel benauwd. En misschien moesten zij ook wel erkennen, heren, het komt er nooit meer van. Het zal ook niet meer gebeuren. Heeft dan, o God, uw gramschap nimmer end? En voor zover ze nog hoopten en voor zover ze nog leefden bij de beloften en bij de toezeggingen en bij de verzuchtingen van de dagen van ouds, hebben ze het ook nog wel eens op de lippen genomen en voor Gods aangezicht gebracht. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Of dat woord van de profeet Jesaja. Och, heren, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Maar het was allemaal zo donker. En het was allemaal zo triest. En zo kan het ook zijn in uw ziel. Als je de Heere lang moet verwachten en ondertussen in de ruisende kuil zit. En je voelt dat je voeten wegslibben in de modder. Als alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Dan wordt het tijd voor de Heere om te werken. Dan komt er ook grote behoefte om het werk van de Heere te ondervinden. Dan wordt er plaats gemaakt voor Hij zal al daar bij ons heerlijk zijn. En toen gebeurde dat in de kerstnacht. Toen kwam Hij. En de heerlijkheid, daar heb je dat woord weer, de Heere zal bij ons heerlijk zijn. De heerlijkheid des Heeren omscheen hen, die herders. Ze mochten er zo in delen. En toen zagen ze dat kind. Ja, ze zagen dat kind en dat was niks anders dan een ander kind. Dat had geen stralenkrans om het hoofd. Het was net een gewoon babytje zoals elke andere baby. En als ze er nou gewaar gekomen waren, zonder geloof, dan hadden ze geen gedaante en geen heerlijkheid aan hem gezien. En zo ging het toch ook met de meesten in die tijd. Die zagen hem en die hebben zich zelfs hun hoofd nog van hem afgewend. Maar bij die herders was dat anders. En er is maar één verklaring voor. Waarom was het nou bij de herders anders dan bij de rest in Bethlehem? Waarom was het nou bij de herders anders dan bij Herodes? Waarom was het nou bij de herders en bij de wijzen uit het oosten en bij Simeon en Anna anders dan bij die andere mensen die naar de tempel gingen toen straks dat kind Jezus door Maria in de tempel gebracht werd? Waarom gingen al die mensen aan hem voorbij en ze keken even naar links of naar rechts, het hangt er vanaf van welke kant ze hem voorbij liepen en ze zagen een kind en deze wel een lieve baby en de ander die zei nou, ne? Maar waarom zagen ze nou geen heerlijkheid in hem? Omdat ze zonder geloof zag. En die herders dan? Hoe kwam het nou dat die straks dat huis of die stal uitgingen en dat ze in de dorpsstraat van Bethlehem God verheerlijken? Lovende en prijzende. Hoe kwam het dan dat die wijzen uit het oosten voor hem knielden en hun schatten openden en aanbaden? Ze hebben gezien wat Johannes zag. Johannes die het onder woorden brengt in vers 14 van hoofdstuk 1. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dat daagde voor die mensen. Daar gingen ze zicht op krijgen. Het wonder. God ziet toch naar ons om. God zoekt ons toch op. Oh, en dan zullen die herders en die wijzen dat op dat moment allemaal nog niet verstaan hebben in de volle lengte en breedte en diepte en hoogte. En daar hebben ze net als alle anderen nog een heel leven nodig gehad, of de rest van hun leven, om zich verder te verwonderen over de rijkdommen en de schatten die er in die heerlijke Here gelegen zijn en die het God behaagt in en door Christus te openbaren. Maar het wordt toch gezien, in het geloof wordt het gezien, hier is Hij. God in het vlees, Hij komt, de Zoon des Mensen, om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En als je je dan hebt leren kennen als zo'n verlorene, is er dan geen reden tot verwondering als je in Christus God naar je toe ziet komen? En als je in Christus God de handen naar zo'n verloren schepsel uit ziet strekken? En als je in Christus God tot zo'n verloren schepsel hoort zeggen, komt herwaarts tot mij. En dan brengt hij alles mee. Want in die heerlijkheid van de Here is alles besloten. Daar ligt ook de veiligheid in. En als je nu eenmaal van hem bent, dan laat de duivel je niet ongemoeid. Kun je niet op rekenen dat de duivel je dan gelijk al helemaal loslaat en zegt, nou ja, die ben kwijt, spijt me, maar ik moet er maar in berusten. Nee, nee, de duivel zal alles proberen om je nog zoveel mogelijk af te nemen. En zoveel mogelijk vreugde in God te onthouden. En zoveel mogelijk steun op de Here te ontnemen. De duivel zal je wel weten te vinden. Maar je bent wel veilig in hem, want hij is de heerlijke. En als je in zijn schuilplaats bent gezeten, dan ben je veilig. Dan mag je vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dat is toch waar. Dat is toch waar. Kun je jezelf niet verdedigen? Nee, echt niet. Echt niet. En zelfs al heb je de geestelijke wapenrusting gekregen en aangegord, dan moet je nog onderwezen worden. Je moet je vingers nog onderwezen worden ten oorlog. En dan moet je nog de kracht ontvangen om dat zwaard des geestes op te heffen. Want anders kan dat ook nog niet eens. Je bent toch wel van de Here afhankelijk. Maar dat is zo erg toch niet. Oh ja, voor mensen die zelf op hun eigen benen willen staan, is dat heel moeilijk. Voor mensen die het van hun kindse dagen af geleerd hebben om de dingen zelf te doen. En zo voed je je kinderen toch op, nietwaar? Om het nou zelf maar eens te doen. Zelf je schoenen aan te trekken. Zelf je kleren aan te trekken. Dan moet je het zelf maar eens doen. Je bent nou oud genoeg. En zo voeden we elkaar op en we moeten het zelf doen. En als we op de school van de Heilige Geest komen, dan gaat de Heer het ons allemaal weer afleren. En dan kun je het zelf helemaal niet doen. Helemaal niet doen. Is dat erg? Het is vernederend voor een hoogmoedig mens. Maar het is de zaligheid voor iemand die het aan God mag overgeven. Hoort u bij Sion? Woont u daar? Als een ingeborene in die veilige woonplaats? Als een van Sions kinderen? Dan nogmaals, de Heere zal in dit moeilijk leven, en die tijden zijn er, zijn volk, zijn Sionieten, nooit begeven. Maar ik zei met nadruk, bent u daar als een ingeborene? Als een van Sions kinderen? Er zitten, blijkens dit hoofdstuk 33, in Sion namelijk ook nog andere mensen. Indringers. Die er eigenlijk niet horen. En die worden door de profeet ook aangesproken in dit hoofdstuk. Vers 14. De zondaars te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die komen straks ook tot de ontdekking van de heerlijkheid des Heren, maar dat is voor hen geen reden tot vreugde. Dat is een reden tot verschrikking, want bij die heerlijkheid des Heren hoort ook dat hij een verterend vuur is. Voor de zonde en voor degenen die zich van hun zonde niet bekeren. Niet van harte bekeren. En dan komen ze tot ontdekking, maar dan kunnen we bij die God niet wonen. Want wij, zondaars, huichelaars zullen door hem verteerd worden. Dan kun je dus wel in Sion zijn, maar eigenlijk van de partij van de vijanden. Vijanden van God. En dan loopt het niet best af. En hoe moet dat dan als u zo iemand bent? Wel in de kerk, wel onder het woord, wel om zo te zeggen binnen de muren van Sion. Wel samen met dat volk dat wel de belofte van de Heere mag geloven en daar troost en moed en kracht uit putten en daar steun in vinden. Wel bij dat volk in de buurt naast zulke mensen zittend in de bank. En dan toch geen oprechte vrezen des Heeren, waar moet dat dan met u uitkomen? Verschrikking. Tenzij. Want ook een huichelaar kan nog bekeerd worden. Ook een naamchristen kan nog een echte worden. Ook een vormendienaar kan nog een ware dienaar van de Heere worden. Ook iemand die er maar een beetje bij hoort, bij hangt, kan nog in Sion geboren worden. Onkruid, dat kan in het natuurlijke niet, maar in het koninkrijk wel. Onkruid, kaf. Kan nog koren worden. Zul je er je best voor doen om dat aan de Heere te vragen? En zul je niet ophouden met de Heere te smeken? Heere, maak mij koren op uw akker. Maak mij waarlijk een van de uwen in Sion. Voordat het te laat is. Zul je erom vragen? Blijven vragen? Amen. We zingen Psalm 142, het tweede vers. Laten wij samen danken, trouwe God, wij zeggen u ootmoedig dank voor het feit dat u ons vanmorgen nog weer uw woord wilde meegeven. Dat woord van oude tijden en toen al door de profeet Jesaja gesproken, maar nog altijd hetzelfde met dezelfde kracht. Als dezelfde waarheid in de Heilige Schrift opgetekend. En zodoende mochten wij er ook vanmorgen naar luisteren. Heer, het was uw bedoeling om door middel van de boodschap van die profeet het volk in die dagen van twee dingen te overtuigen. Van hun eigen onmogelijkheden. Van hun eigen gans onbekwaam zijn. En aan de andere kant van uw bereidwilligheid en van uw genade en van uw voorzienigheid. Ook in die zin dat u in al de noden van uw volk wilde voorzien. En dat u het alles wilde geven als u als de Heerlijke in hun midden wilde komen en wonen. Heren, hebben wij die dingen ook niet nodig? Moeten we het niet leren voor het eerst en bij vernieuwing om alles prijs te geven? En voor uw aangezicht te erkennen dat er niets is in ons. Geen kracht, geen wijsheid, geen moed, geen waardigheid, geen verdienste, geen gerechtigheid. Alleen maar schuld, alleen maar onwaardigheid. En daar kunnen we het niet mee redden. Moeten we dat niet erkennen, Heere, leer het ons erkennen. In oprechtheid. Maar ook dat andere. Dat we dat nodig hebben en eigenlijk dat ook maar alleen nodig hebben. Dat we het mogen zien en mogen zeggen met de profeten, met de apostel. De Heere zal bij ons heerlijk zijn. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. En dan in die gekruisigde Christus. In die borg voor zondaren. In de gerechtigheid die hij aanbracht. In de veiligheid die hij schenkt. In de bescherming die van hem uitgaat. In de trouw die door hem beoefend wordt. In de heerlijkheid Gods. Heere, zo zullen we het leren. Om misschien wel heel stamelend, maar het toch de engelen in de velden van Efrata na te zeggen. En dat zal dan toch het lied der verlosten ook zijn. Heerlijkheid is aan God. Ere zij God. We danken u voor uw woord, Heere. Laat het niet te vergeefs gepreekt zijn. Laat het doen wat u behaagt. Laat het kracht oefenen in ons leven, voor het eerst of opnieuw. Dat we het ervaren, dat woord is anders dan mensenwoorden. Dat woord doet wat, dat woord is een daad, dat woord leeft. Heere, schenk ons uw zegen verder deze dag en breng ons vanavond nogmaals samen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 135, het 12e vers. 135, vers 12. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.